Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3. En ik lees u daaruit voor het vijfde vers. Johannes 3, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het in het koninkrijk Gods niet ingaan. Tot zover. Schrijf wij hierboven, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En wij letten vanmorgen op avond voor de nacht. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Avond voor de nacht. Vorige week hebben wij gelet op de tempelreiniging. En dat schriftgedeelte dat eindigde met de woorden dat de Heer Jezus niet nodig had dat iemand van hem getuigenis zou geven. Hij stond in goddelijke volmacht. In het grote bewustzijn dat hij de van de Vader gezonde Messias was in deze wereld. Hij had bovenmate de gave van de onderscheiding der geesten. Hij doorzag voor de mensen iets zeiden wat zij bedoelden en wilden zeggen. Zijn bijzondere geestesgave om te onderscheiden en om te weten wat in de mens was, bracht ook mee dat hij zich niet toevertrouwde aan de gelovigen, waarvan geschreven stond dat velen in hem, in zijn naam, geloofden. Hoewel het aanvankelijk, zou je zeggen, een gunstige kentering leek te zijn, hij wist het, hoe ver het ging. Hij wist hoe het in hun harten gesteld was. Daarom betrouwt hij zichzelf hen niet toe. Hij geeft zich, hij schenkt zich als het ware in die zin aan dat volk niet weg. Als die schuld overnemende borg en middelaar, als die man van zwarten, die in hun plaats gekomen is, om de straf van de over de zonde te dragen, en om de wil van God te doen. En het gaat toch om geen kleine dingen. Het gaat om eeuwig leven. Het gaat om eeuwig behoud. En daartegenover, daar staat een eeuwige ondergang. Zoals Johannes zo vaak in zijn evangelie ons laat weten en ons in zijn brieven erbij bepaalt. Het is van 2-1. Of uit God, of uit het vlees. Of onze leidraad en leidinggever, de Heilige Geest. En het woord, of de vorst der duisternis en de leugen. Telke malen komt hij daarop terug. Op dat van 2-1. Een tussenweg is niet mogelijk. Ten diepste wordt ieder leven van elk mens door één zaak bestuurd, beheerst, geleid. Dat is of de Heere God in zijn ontferming in Christus Jezus, of het is de Satan en onze geest. Het is of licht of duisternis, of vlees of geest. Daar is ook sprake van in dat schriftgedeelte dat ons nu werd voorgelezen. En zo de Heere wil, wilden wij daar gaande naar luisteren. Misschien nog wel een keertje op terugkomen, bij leven en welzijn, om te letten op dat onderwijs dat de Heere Jezus Christus gegeven heeft, en waaruit zo blijkt dat het waar is. Die Psalm 139, dat hij het weet. Heer, een woord op onze tong is, dat hij het doorziet, dat er geen ontvluchten aan is. Waar we ons ook heen zouden spoeden, hoe onze gedachten ook zijn, gij weet alreeds de reden. Hij weet waarom ze vragen, wat ze begeren, hij weet alles. Ach, wat is dat, geliefde gemeente, een ernstige zaak, dat de Heere alles weet. Het is ook een troostrijke zaak. Maar wat is het alleen een troostrijke zaak, als wij mogen instemmen: mijn begeren is voor u, in al mijn leed, met mijn zuchten, met mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Wat is het een troost als te midden van al die uitgedorde druiven mijzelf, als de Heere iets vinden mag van hem, een weinig most in die druivenbos, verderf ze niet. Dat is groot. En daar hopen wij ook met elkaar op te mogen letten. De Heer. En dan in het teken, en dat klinkt u misschien een beetje eigenaardig, maar bewust gekozen als opschrift boven dit gedeelte, wat ook in dit hoofdstuk staat: al zo lief heeft God de wereld gehad. Want wat ons geopenbaard wordt door de Heer Jezus Christus heeft ten diepste te maken met die eeuwige liefde en ontferming van God over deze wereld, over het verlorene. En ik hoop dat wij ook dat eeuwige leven dat blijft, dat wij dat deelachtig mogen zijn en worden. De dag gaat als kaf voorbij. Ons leven is een handbreed gesteld. Maar dat wij te midden van alle rumoerigheden, zorgvuldigheden, alle dingen die ons vermoeien, die gouden draad mogen hebben leren kennen en mogen kennen van de trekkende liefde van de Vader, van de stervende liefde van de Zoon, van die uitwerkende en toepassende liefde van de Heilige Geest, naar de mate dat de Heere ons dat schenken wil. In de periode dat de Heere Jezus in Jeruzalem was, een tempel heeft gezuiverd, gereinigd, komt er een mens uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Een mens. Ja, wat is een mens? Mijle broeder van der Horst zei het altijd als een stopwoord haast. Wat is een mens, dominee? Een mens is maar een mens. Ja. Maar om dat nou te geloven, dat wij mensen zijn, en dat dat mens zijn in Bijbels perspectief, in Bijbels oogpunt, betekent zwak, nietig, broos, sterfelijk, voorbijgaand, zonder vastheid. Je moet hier dat woordje mens niet in de eerste plaats opvatten als een, nou ja, laten we zeggen, als een ideale tekening. Jongen, wat is de mens te groot? De mens als het pronkstuk van Gods vingers. Nee, je moet hier in de schrift vaak aan, er worden verschillende woorden gebruikt voor mens, maar je moet hier vaak denken in de schrift aan die arme, die broze, die van zijn voetstuk afgevallen mens, die gelijk is aan het gras dat verdort, die, hoe groot zijn eigen waarde ook is, niet blijft, maar hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Hij was een mens. Tegelijkertijd proef ik daar toch ook weer iets in van innerlijke beweging van Gods barmhartigheid. Er was een mens. Het roept voor mij de gedachten op. Mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens, omdat hij vlees is. Ze zouden voor mijn aangezicht oversteld worden en overstroomd, als God ging twisten met de mens, als God ging rechten met een mens. Er zit voor mij tegelijkertijd dus ook iets in van die goddelijke erbarming die uitmondt en zichtbaar wordt in Jezus Christus. Zie de mens, als onze een is hij geworden, doch zonder zonde, beladen met onze schuld en onze ongerechtigheden. Er was een mens. Ja, zo kun je het wel zeggen, want het is maar even, dan is het voorbij. Het is maar een ogenblik, dan lees je in de krant, heden is overleden. Heden werd van onze zijde weggenomen. Tot ons groot verdriet, er was een mens. Men kent al heel spoedig zijn standplaats zelfs niet meer. Hij leeft een poosje te midden van de bekenden, van de geliefden, van zijn omgeving, zijn werkomgeving, van vrouw en kinderen. En dan valt hij weg. Dan leeft hij alleen nog een klein poosje in de herinnering. Moeder zei dit, vader deed het zo, en dat poosje is ook maar weer kort. Het derde of vierde geslacht, wat zegt het nog? Je bent er niet meer bij, daarom er was een mens, heden rood, morgen dood, zo gaat het, zo vaak in ons leven. Dat is niet iets pessimistisch, dat is niet bangmakerij, dat is een stukje van de werkelijkheid, van de realiteit. Als wij dat niet willen zien, ja, dan is dat tegelijkertijd ook onze eigen schuld. Het is wel zo. Er staat eigenlijk boven alles geschreven, bereid uw huis, want gij zult sterven. De een wat eerder, de ander wat later, maar wat betekent eigenlijk op de eeuwigheid gezien 20 jaar eerder of 20 jaar later. Zondaar 100 jaar oud geworden zijnde, zal vervloekt worden. Buiten de Heer Jezus Christus, buiten het waarachtige leven dat is, uit en door hem. Er was een mens, uit de Farisee, dat is een aardig naam, Kaatje, want dat waren de vromen. Dat waren de aan God gewijden. Dat waren de kinderen van God. Zo keken de mensen er tegenaan op bijzondere wijze. Dat waren de uitverkorenen van de uitverkorenen. Dat waren de mensen die zongen, hier is mijn leven, Heer. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen. Neem een tijd dat het zij aan u gewijd. Dat was de karakteristiek van de Farizeeër. Daarom hield de Farizeeër zich uitsluitend bezig met het waken bij de wet, bij de schrift, bij het woord, bij de zuivere wandel en handel. Daarom stond naar het oordeel van de gewone man, de Farizeeër reeds met één been in de hemel, in het eeuwig onvergankelijk leven. Hij had lust om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God wilde hij als zijn leidsman, en de naaste wilde hij tot een voorganger zijn. Daar was hij een overste uit. Een overste, een voorganger der Joden. Hij was niet zomaar één uit de velen, die grauwe middenmoot. Nee, hij was een zeer belangrijk man. Je mag gerust lezen de leraar in Israël. Zo stond hij bekend. Zo wordt hij aangeduid als, nou, wel de belangrijkste, de meest bekwame leraar, voorganger van de Joden. Ach, aan zo'n man twijfelt niemand. De mensen zeggen in de straat, als die er niet komt, dan komt er niemand. Die man hoeft zich niet ongerust te maken. Sommigen dachten, ik wou dat ik in zijn schoenen stond. Maar ja, om nou zo vroom te zijn, daar hadden ze ook niet zoveel zin in. Maar ze dachten wel, als nou het eind komt, het einde van het leven, dan zou ik wel met hem willen ruilen, met Nicodemus. Dan zou ik wel in zijn bedje zijn sterfbed willen liggen. Want die man, er is geen twijfel aan, die gaat goed heen. Die man leeft zo dicht bij God en bij de dingen van de eeuwigheid. Ja, zo kijken wij mensen er tegenaan. Deze man, hij maakt deel uit, krachtens zijn overste zijn der Joden, hij maakt deel uit van de grote raad, van het Sanhedrin. En hij heeft daar een belangrijke stem. Hij is blijkbaar niet jong meer. Hij is al een dagje ouder. Hij is gekomen in de avond van zijn leven. Dat blijkt onder andere uit als hij zegt, zou iemand oud geworden zijnde weer in zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? Vandaar dat wat we genoemd hebben avond voor de nacht. Hij is aan de avond van zijn leven. En hij weet heel goed dat er beschreven staat,
geef dan ere de Heere onze God, eer de nacht komt, waarin niemand werken kan, en ge uw voeten zult stoten aan de schemerende bergen. Deze kwam des nachts tot Jezus. Dat is blijkbaar een belangrijke factor, dat hij 's nachts kwam. Tot 3 maal toe staat het geschreven in Johannes' evangelie. Hier, in hoofdstuk 7, als de fariseërs knechten hebben gestuurd om Jezus gevangen te nemen en bij hen te brengen, dan lees je dat ze het niet konden. Ze waren zo geboeid door de woorden die ze hoorden en de zaken waar ze mee geconfronteerd werden, dat ze zeiden: nooit heeft iemand zo gesproken. En toen zeiden de fariseeën: zijn jullie soms ook allemaal verleid? Ze begrijpen er niks van. Dat jullie naar die verachte man luisteren uit Galilea, daar kan toch niks goeds van komen? Toen zeide Nicodemus, die ook des nachts tot hem gekomen was: oordeelt ook onze wet iemand? Die ze niet gehoord heeft. Ze oordeelt toch pas als ze van iemand gehoord en verstaan heeft wat hij zegt en wat hij doet. Daar kom je weer tegen die des nachts tot hem gekomen was. En aan het einde van de evangelie van Johannes kom je het nog een keer tegen. Nicodemus, die des nachts tot hem gekomen was, en Jozef van Arimathea, die het lichaam van de Heer Jezus hebben verzorgd. Het is blijkbaar een zeer belangrijk punt dat Johannes dat telkens zegt. Zoveel Nicodemussen kom je toch ook niet tegen in de evangelie met die naam, Griekse naam. Kom je niet tegen omdat je gauw in de waar zou raken. Elke keer wie des nachts tot hem gekomen was. Het heeft blijkbaar veel indruk gemaakt ook op Johannes, dat hij dat door de geest geïnspireerd telkens weer noemt. Wat zou er de bedoeling van zijn? Nou, in het algemeen gezegd kun je merken, het is ongebruikelijk. Het is ongebruikelijk om 's nachts ergens heen te gaan. Alleen als je een dokter nodig hebt, of als je heel vreselijke pijn hebt of zo, of er is een sterfgeval, nou ja, dan ga je er wel uit. Maar om nou een gesprek te hebben, kan wel. Maar dan moet het echt erg zijn om niet naar bed te gaan en erop uit te trekken en om iets te vragen of ergens over te spreken. Dat duidt dus een zekere spanning aan. Maar er zit meer in. De nacht is in de Bijbel, zoals ik al zei, de nacht waarin niemand werken kan. De nacht is de tijd dat de mens zijn benen breekt en die ergens over struikelt. De nacht is ook teken van het gevaar dat ons altijd bedreigt, dat loert uit de duisternis, dat wandelt in de donkerheid. Psalm 91. Overdag kun je nog wat zien, maar 's nachts ben je zo overgeleverd. Je hebt geen gezichtsveld, je hebt geen schootsveld. Wat heb je wel? Daarom maakt de nacht de mensen vaak hulpbehoevend, tastend, zoekend. Op de tast zijn ze op weg. De nacht, ja, daar hadden ze een hekel aan. Daarom een goede vrouw zorgde dat er altijd olie in het lampje zat. Dat er een klein beetje licht in de tent of in het huis was. Een huisvrouw, een goede huisvrouw, haar lamp gaat desnacht niet uit. Ach, aan die nacht bleven zoveel herinneringen. Rechtgeaarde Israëliet die de geschiedenis kende, kwam het vaak voor de aandacht, de nacht, dat ze zo lang en lang geleden klaar stonden om bevrijd te worden uit Egypteland. Dus voeten geschoeid, de lendenen omgord, de lange mantel omhoog getrokken, de staf in de hand, de engel van het verderf, die bij voorkeur in de nacht opereert, ging hun huizen voorbij, maar hij waarde daar rond boven Egypteland en sloeg allereerst geboorte dood. Die nacht. Daarom wordt ook door Israëliet, door het woord van God, de dood vereenzelvigd met de nacht. Dat donkere, diepe van de aarde, waar de mensen in het dodenrijk ligt, waar ze niks meer horen, waar ze niks meer zien, waar het zo stik donker en duister is. Ach, hij ligt daar maar. Een boom, als die omgehakt wordt, die maakt nog een spruitje van de reuk der wateren. Een waterdruppel die gedurig valt, vermaalt ten slotte de sterkste steen. Maar een man, als die sterft, waar is die dan? Zijn kinderen komen tot eer, hij weet het niet. Of ze gaan ten onder in tegenspoed, hij weet het niet. Zal een mens als die gestorven is leven? Ik zou al de dagen mijn strijd hopen op die verandering. Dat je leven zou. Nou, hier is ook de spanning van het geheim. Het stille, om niet te zeggen het stiekeme. Want het hoort bij de rechtvaardigen dat er het licht opgaat in de duisternis. Het hoort bij de rechtvaardigen dat hij wandelt in het licht. Voor hem is het licht gezaaid. Het hoort bij de rechtvaardigen om 's nachts te rusten. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. Zelfs 's nachts zal mijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijn leven. Daarom, die nacht komt op zoveel manieren voor, dat wij gegoochelen kunnen aannemen, dat Johannes niet voor niets tot 3 maal toe die nacht vermeldde. Ja, en Nicodemus is er ook dichtbij. Of hij zit er al in. Ergens zit hij al in de nacht. Maar letterlijk is hij er ook al dichtbij, want het is al avond in zijn leven. Als iemand oud geworden is, zal hij dan weer geboren kunnen worden? En hij is al wat ouder. Ja. Waar is nou het licht ten tijde van de avond? Ja, uw wet, uw woord, mijn afzondering, zijn heiligheid waar hij naar streeft, om in alle dingen onberispelijk te wandelen. Maar zo fijntjes kun je er tussendoor lezen als het ware. Het was toch nog maar een donkere bedoeling. Het was toch nog maar duister. In die nacht, ook figuurlijk gesproken. Het heeft geen rust. De zonde geeft geen rust. Maar onze heiligheid of heiliging of afgezonderd zijn geeft ook geen rust. In principe niet. Nee. Niet echt om daarin nou te kunnen rusten. Dat willen fariseeën niet graag weten. Hij straalt liever rust en vrede en bezadigdheid uit. Hij wil niet weten dat soms in zijn hart die angst opschiet van hoe moet het straks? Aan welke kant zal ik staan? Hoe zal God mijn leven belonen? Zal ik eeuwig leven? Of hij probeert dat weg te duwen. Hij probeert nog beter zijn best te doen. Nog nauwlettender. Nog ernstiger. In bidden en in dankzeggen. Om in het onderzoek van Gods bevelen te waken. En toch, stiekem, soms uit iedere hoek, grijnst die nacht. Die komt. Wat man leeft er, die de dood niet zien zou? Wie redt zijn ziel van het graf? Zou het genoeg zijn? Is er reden voor me om echt blij te zijn? Is er reden om die dag niet als een afsnijding, maar als een ingaan te mogen zien en geloven in het paleis van de koning, in het leven, in het licht? Hij kwam op een bepaalde nacht van het jaar, van de maand, van de week, kwam hij. Maar het is een karakteristiek die in het donker wandelt, die weet niet waar die heen gaat. Die in het duister loopt, die doet dat niet voor niks. Hij heeft wat te verbergen. Want als alles goed is, en je werken zijn goed, en je leven is goed, en je geloof is goed, en je verwachting heeft werkelijk een stevige basis, dan hoef je het niet op de nacht aan te laten komen. Dan kom je gewoon op klaarlichte dag. Want dan weet je, het is goed. Daarom zegt Jezus, wil jullie tot mij niet komen? Omdat je werken boos zijn. Daarom haat je het licht. Het licht doet pijn. Het licht brengt schaamte en schande. Het licht laat zien dat je niet goed aangekleed bent. Het licht laat zien hoe je precies uitziet. En de knapste heeft hier en daar nog wel een puist of een pukkel. Of iets wat scheef is. Of wat niet helemaal recht van lijf en leven is. Zo is het in het natuurlijke. Vandaaruit soft focus, weet je wel. Van die zachte foto's die zo langzaam vervloeien. Die scherpe lijnen klein beetje uitwisselen in de nacht. Voel je de tekening van de Heilige Geest? Hij gaat in de nacht. Hij heeft liever niet dat de mensen hem herkennen. Hij heeft liever niet dat zijn collega's hem herkennen. Stel je voor, iemand die al met één been in de hemel staat. Iemand die aan de avond van zijn leven graag wil zingen van zorg en strijden moe. Om de Heere dank te brengen voor elke dag hier gegeven. Stel je voor dat iemand zou denken, die man kan niet slapen. En niet omdat hij zo ijverig zit te lezen, maar omdat hij niet rusten kan. Omdat hij zo onrustig is. Omdat hij het soms in bed niet uit kan houden. Omdat hij soms één groot vraagteken is, terwijl hij tegen de mensen zegt, doe dat en hij zult leven. Je kunt er van op aan. Wil hij niet weten? Stel je voor dat de mensen, hem, de bedaagde, de bejaarde, de in de avond van zijn goede leven verkerende fariseer, dat ze hem naar die jonge man, die nog maar zo kort bekendheid geniet, dat ze hem daar naartoe zagen gaan. Ja, als die nou er naartoe kon gaan om hem de les te lezen, maar stel je voor dat ze zouden weten dat hij naar Jezus toe gaat om om wat te vragen. Om een gesprek met hem te hebben. Omdat hij niet goed ervan slapen kan. Omdat hij denkt aan al die dingen die er gebeuren, die wonderen. Water in wijn verandert. En nog veel meer tekenen, wonderen. Omdat elke keer dat gezicht weer voor hem opdoemt, dat gezicht van Jezus van Nazareth. Die wel gewoon eet en drinkt. Die niet zo precies is in die zin als de fariseeërs. Die overal wat van weten. Nee. Ook niet dezelfde als Johannes de Doper. Die boetgezant. Die de mensen maar opriep tot geloof en tot bekering. En om op te houden met hun stiekeme gedoe. Met hun boze werken. En om vrucht te dragen. Nee. Een man die springt aan en wil de honing af. Sober. Nee, zo is die ook niet. En toch, elke keer komt dat gezicht om de hoek kijken. Elke keer, midden in de nacht soms, denk ik, hoe zei die dat nou toch? Wat zei die nou? Ja. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de hongerigen. Zalig die treuren. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig als de mens u smadert en liegende alle kwaad tegen u bedenken. Heb je ooit iets gelezen? Heb je ooit iets gehoord? Die discipelen, die volgelingen, die leerjongens van hem. Eigenaardige mensen. Ze zeggen dat ze hoofdzakelijk uit Galilea komen. Dat het vissers geweest zijn. En ze zijn niet bij hem vandaan te slaan. Nee. Ik weet het niet. Ik weet niet wat dat is. Wat zei hij? Hebt u vijanden lief. Bid voor degene die u geweld doen. Zegen ze die u vervolgen. Zegen en vervloek niet. Lijk op Vader in de hemel. Die de zon doet opgaan over bozen en goeden. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Weet gij lieden volmaakt. Zoals uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Nee. Moet je daar nou toch allemaal mee? Hoe is dat nou toch allemaal? Je grijpt de krant. Je leest er overheen. Probeert het weg te dringen. Al die vragen. Je hebt een soort gedacht. Als ik daar aan toegeef dan heb ik geen leven meer. Wat moet ik dan? Wat moet je dan? Moet je dan anders? Moet je dan dit laten? Moet ik dat ook nog laten? Ben ik nog niet ernstig genoeg? Ja, nee, maar ze zeggen dat hij op een bruiloft komt. Dat hij met tollenaren en zondaren eet. Ze zeggen dat hij ook wel blij is. Dat hij zich verheugt. Ik snap het niet. Ik weet het niet. Ik zou het liefst eigenlijk niet. Ik wou dat het nooit in mijn leven gekomen was, die onrust. Die onrust, ik was natuurlijk wel eens onrustig, maar nou die persoon van de middelaar, die je ziet, die je hoort, die je kent en toch niet kent. Die ergens vanuit een andere wereld van achter een gordijn lijkt te staan. Je zou het liefst afschrijven, maar je bent er niet tegen opgewassen. Je hoort het aan het woord. Zijn geen woorden van een bezetene. Zijn geen woorden van een door de duivel geïnspireerde. Zijn niet de woorden van een dwaas. Het lijken eerder op spijkers, nagels diep ingeslagen. Van de meesters der verzamelingen. Die gegeven zijn van de offers, de herder. Mens. Je moet er maar niet van los kunnen komen. Je moet maar... Ja, je moet nou niet praten over bekeerd, over onbekeerd, over wederom geboren. Laten we het daar nog even niet over hebben. Laten we eens even kijken. Hij kwam des nachts tot Jezus. Johannes zegt tot Jezus. Hij is de zaligmaker. Hij valt niet aan zijn voeten. Hij komt niet direct om te zeggen, o Heer Jezus, vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Het gaat verkeerd met mij. Het is avond, nog even, dan is het nacht. En dan is het voorbij. En ik weet niet waar ik terecht zal komen. Dat zegt hij nog niet. Maar, je weet het niet. Je weet het niet. Wij hebben alles zo uitgedokterd. Het zal zus gaan, het zal zo gaan. En dan krijgt de mens dit, dan dat. Weet je niet. Moet je nooit sterk in willen zijn. In zulke voorstellingen. Je moet altijd zien de ruimte. Ja, hoe God kan werken. Zo wonderlijk dat wij het niet kunnen volgen. Bij de een zus, bij de ander zo. De Heere komt, of de Heere brengt ons bij hem, bij zijn woord. Maar de Heere, ach, die beheerst het terrein. Boven alles. Daar gaat hij. Hij zegt tot hem, Rabbi. De zoiets als meester, dominee, meneer, een aanduiding dat je iemand wel telt, dat hij een ambt bekleedt, dat hij een leraar is. Rabbi, wij weten, hij spreekt zeker ook namens anderen. Het zal toch geen plurale majestatis zijn van wij koningin Beatrix, wij koningin Juliane of wij hoogmogende heren staten-generaal. Dat denk ik niet. Het is meer, ik denk dat er nog meer zijn die het niet weten, omdat ze het zo goed weten. Het kan ook zijn, hoor, dat sluit ik niet uit. Dat hij denkt, ik zal maar zeggen wij. Want ik schaam me om te zeggen ik. Ik. Laat nou net doen alsof er nog meer zijn die wel eens niet kunnen slapen. En die, ja. Nee. Dan, daar kun je een beetje achter weg kruipen. Heb je dat ook door? Hoe makkelijk wij altijd zeggen, wij zondaar. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn maar nietelingen. Wij zijn allemaal maar grote zondaars. Maar hoe moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is het, om ik te zeggen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ja, dan kun je hem lachen, maar het is waar. Het gaat nog best goed als je zegt wij. Dat is best uit te houden. De hele gemeente, hoofd voor hoofd, ja. Maar we blijven toch in die meervoudsvorm zitten. Maar dat is prettig. Dat is fijn. Je bent niet alleen. Er zijn zulke akelige mensen dat zelfs als we denken aan de eeuwige verlorenheid, dat we soms denken, nou ja, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen daar die verloren zullen gaan of zijn. Je bent niet alleen. Kijk, stel je voor dat je de enige was die voor de rechterstoel van Christus moest verschijnen. Om terecht te staan. Dat zou iets verschrikkelijks zijn. Maar ja, nou sta je er met miljoenen anderen. Bijna. Ach, wat is dat toch een vluchtheuvel. Wij. Maar wees nou eens eerlijk, denk je ook niet bij jezelf dat het gewoon onmogelijk is om te zeggen ik? Ja, je kunt wel zeggen ik, om je eigen te laten gelden. Om te laten horen hoe goed hij het weet. Ik, Nicodemus, ik, leraar van Israël, de leraar van Israël. En ik heb dit en ik heb dat, dat doen we allemaal mee. Maar om nou in de negatieve zin. Ach mensen, wat is dat onmogelijk? Dat gebeurt me zelden. Bij de grootste zondaars gebeurt het me zelden. Want je zou misschien denken, nou, als je nou in de krant gestaan hebt, hè, dat je dit gedaan hebt, dat gedaan, zus gedaan of zo, dan zul je dat wel zeggen. Een heel slecht leven hebt geleid. Oh nee, dat zeg ik nog niet. Dat zeg ik, die rotmaatschappij, die rotkapitalisten, die uitbuiter van een baas, die sociale voorzieningen. Is niet te begrijpen, nou ik zeg niet dat het goed is, maar is niet te begrijpen dat je het niet neemt. Is niet te begrijpen dat je je recht gaat halen, desnoods. Voel je? Ik wil er niet aan. Ik zeg liever zo als ik, zijn er nog duizenden mensen hoor in Nederland, die dat maar weet. Zij durven het niet allemaal te zeggen, maar ik zeg het. Of zij het ermee eens bent of niet. Maar spreek niet namens mij alleen hoor. Spreek namens velen. Wij. Ja. Je zegt misschien. Ja. Meneer was zo boos. Vanmorgen in de klas. Zo boos. Nou we deden het maar roppig hoor. Ja we deden het maar roppig. Man. Maar je zegt niet. Ik heb de zaak op gang gebracht. Ik heb die man getreiterd. Ik ben maar doorgegaan totdat hij bijna overspannen was. Zeg je niet. Wij. Ja, weet je wat die zei? Die zei dit en die deed dit en die deed dat. Ah, foei kind, dat mag je toch niet doen? Ah, gekheidje. Wij. Wij weten. Ja, wat weet je eigenlijk? Voel je ook het bewustzijn? Het valt niet mee om zomaar te zeggen, wij weten niet. We zijn van gisteren. Wij weten niet. We zijn al voorbij gegaan. Want gisteren is voorbij. Vandaag is vandaag. Als er in de Bijbel staat, wij zijn van gisteren en we weten niet. Dan betekent dat dat je al dood bent en begraven. Dat je niet meer meedoet. Dat je rol uitgespeeld is. Zij niks meer in te brengen. Dan lege briefjes. Ja, maar dat zeggen we niet zo gauw. Dat zeggen we niet zo gauw. En dan die zei, ja, maar houd er rekening mee. Een mens is niet niks. Dat denk je wel. Dat heeft gelijk ook. Tuurlijk, een mens is niet niks. Dat weet ik wel. Maar dan voel je dat geïrriteerd zijn. Want wij weten, we zijn begaafde, met reden bedeelde mensen. We hebben ons verstand gekregen. Wij weten. Ja. Ja, wat weet je, lieve man? Weet je al wat Agur zei? Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Dat betekent, ik ben redelozer dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Wie is in de hemel opgeklommen? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren haar vers gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Daar zijn wij niet zomaar. Daar kunnen wij niet komen uit onszelf. We blijven ergens staan. Wij weten. Ik weet. En dat we met dat te zeggen tegelijkertijd onze onkunde en dwaasheid verbergen om onze stand op te houden. Want je kunt als leider van het volk toch niet zeggen, wij weten niet, we zijn al van gisteren. Je kunt dat niet zeggen. Wat voor indruk moet dat maken op de mensen? Misschien zeggen ze wel, Nicodemus heb ik tegenwoordig ook niet veel meer aan. Hebben die begint kind te worden, heeft de gedachten niet meer bij elkaar. Hij zei dat hij het niet weet vanmorgen in de les. Zulke mensen hebben niks. En daarom, hou vast. Wij weten. Als hij dat loslaat, dan ben je minder dan een beest. Rabbi, heel vriendelijk hoor, in de nacht. De gezichten kun je amper zien. Dat onrustige trekje op Nicodemus' gezicht zie je ook niet. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, gekomen. Nou, ja, vergis je niet. Ik zei al, hij wordt aangeduid bij Israël als de leraar. Spreek met Nicodemus en het komt in orde. Wil je raad hebben? Nicodemus. Wil je weten wat een of ander duister woord uit de Bijbel betekent? Nicodemus. Wil je weten wat je zondag doen mag en niet doen mag? Nicodemus. Heb je een twijfelgevalletje? Of dat je eigen mag laten inenten, of dat je je AOW aan mag pakken, ja of nee, of dat je verzekerd kan of mag zijn. Nicodemus, weet precies. Wil je een goede school hebben? Nicodemus. Weet je niet goed wat je kiezen moet? Praat eens met Nicodemus. Vandaar dat hij bekend staat als de leraar in Israël. Ook al schieten ze dan in Johannes 7 wel tegen hem uit dat ze zeggen, bent u ook soms verleid? Kijk zelf in de Bijbel, heb je ooit gelezen dat er uit Galilea een profeet opgestaan is? Maar het woord bij de uitzondering, want over het algemeen buigen ze als een knipmes, Nicodemus. Wij weten dat gij zijt een leraar, van God gezonden. Waarom? Hij is de leraar. Hij is de leraar. Jezus is ook een leraar. Hij is wel wat anders. Ze kunnen hem nog niet plekken, ze kunnen hem nog niet indelen bij welke modaliteit dat Jezus nou eigenlijk behoort, of dat hij nou van de gereformeerde bond of confessioneel is, of midden-orthodox en al die toestanden, dat weet je nog niet. Maar een leraar, ja, een leraar is het. Een leraar, soms hoort hij 's nachts hoort hij nog de woorden die hij 3 dagen geleden gehoord heeft. Die hoort hij opeens nog, zomaar. Een leraar. En dat hij kan vertellen, dat is waar. En dat hij gelijkenissen en wonderlijke dingen kan zeggen waar je nog eens wat over na kunt denken, dat is ook waar. Het is een leraar. Van God gekomen. Trouwens, niemand kan doen wat hij doet. De tekenen. Als God niet met hem is, dan kun je dat toch niet? Kun je toch niet allemaal zomaar? Het is toch geen spiritisme, het is toch geen goochelarij? Het is toch geen telepathie? Nee. De dingen die hij doet, die kun je niet doen, of op de een of andere manier moet je door God geholpen. Dat is juist zo moeilijk, hè? Als die rabbi, als dat nou een schluwe man was, als die rabbi nou, net als de goochelaar, die op een of andere gewikste manier de kinderen en de grote mensen voor de gek houdt, die een konijntje uit je hoek kan toveren, en die zich door de midden kan laten zagen, of iemand door de midden laat zagen, enzovoort, en kijk, dat kan wat anders zijn. En dat kun je niet vinden bij die rabbi van Nazareth. Nee, het zijn geen foefjes. En als je naar zijn gezicht kijkt, dan heb je niet de indruk dat hij ergens over staat te praten. Je merkt het, het is vlees en bloed voor hem. Hij staat hier niet wat voor te lezen van een papiertje wat hij met veel moeite bij elkaar geschraapt heeft. Maar hij zegt het zo uit het hart. Hij is van God. Kan niet anders. Alleen, zou God dan twee soorten? Zou God dan zulke mensen zoals hij en die discipelen van Galilea en zulke mensen als Nicodemus, dat zou toch misschien ergens wel al hetzelfde zijn? Of zou het niet hetzelfde zijn? Hij zou er toch ook wel komen? Al is hij dan niet precies zo eender en al is hij misschien, al straalt hij niet dat uit wat Jezus nou uitstraalt, maar kijk, daar heb ik. Ja, mens is zomaar niet van zijn voetstuk afgevallen. Maar de Heer, ja, ik ben niet ver gekomen, maar dat geeft niet. We gaan nu naar huis. We gaan naar huis met dit. Het is avond en het wordt nacht. En al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet je al iets van dat eeuwige leven dat niet vergaat, dat in de Zoon is? Je denkt natuurlijk, het gaat over de wedergeboorte, daar komt het wel weer op neer. Als iemand niet wederom geboren is, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien. En een ander denkt, nou, ik ben blij dat daar nog eens over gaat, want dat kan niet genoeg gezegd worden in de kerk. Want de mensen die moeten niet denken dat ze zomaar vanzelfsprekend bekeerd of wederom geboren zijn. Zo gaat het niet. En een ander die zegt een beetje nieuwsgierig, nou, ik ben benieuwd wat er nou eens uit de bus zou komen. Toen en toen heeft hij er ook wel eens over gepreekt, toen zei hij dit of dat. Ja. Maar God geven dat het nou zo mag zijn. Om nou eens als leerjongeren aan de voeten van de grote herder der schapen te mogen zitten. En als je dan helemaal geen raad weet aan het einde van alles, dat je zegt, nou als ik nou naar mijn eigen kijk, wedergeboren, durf het niet meer te zeggen. Durf het niet te zeggen. Dat je dan mag gedachtig worden aan wat Petrus zegt. Geloof bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding. Daar ligt het. Door de opstanding van Jezus Christus. Nieuwe geboorte. De Heer is waarlijk opgestaan. Niet uit ons, maar alles uit hem. Amen.